Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten, allen die meeluisteren. Bij de Zulus, waar ik mijn hele leven gewerkt heb, hadden we elk jaar een zondagsschoolfeest. Elke zondagsschool uit onze gemeente mocht daarbij een schetsje opvoeren over een Bijbels verhaal. Een van de meest favoriete stories was over deze gelezen tekst uit Lucas 15. Wat mij altijd trof, was de uitleg van vers 13. Hoe die jongste zoon een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. De Heer Jezus vond dat kennelijk een saaie boel. Hij zegt er niets over. Zonde is altijd hetzelfde. Maar de Zulu jongens en meisjes wisten altijd precies hoe het in zijn werk was gegaan. Het grootste deel van het toneelstukje was altijd daaraan gewijd. Trouwens, die oudste zoon scheen ook goed op de hoogte te zijn. Dat was waarschijnlijk niet omdat zijn broer hem een ansichtkaart had gestuurd vanuit het bordeel. Bij een hedendaagse verfilming van het verhaal zou waarschijnlijk ook dat wat niet vermeld wordt de meeste aandacht krijgen. Hoe dan ook, laten we samen de tekst lezen zoals die er staat. Het gaat niet alleen over de verbazingwekkende genade van God, die zelfs de grootste zondaar vergeeft. Maar het legt ook uit wie de grootste zondaar zijn. Ze kunnen zelfs netjes in de kerkbanken zitten en psalmen en geestelijke liederen zingen. Om het verhaal goed te begrijpen, moeten we weten tot wie de meeste verteller zich richt. Er zijn drie groepen luisteraars. Allereerst natuurlijk de leerlingen van Jezus. En verder de tollenaars en de slechte mensen. En tenslotte de farizeeërs en de wetsleraars. De tollenaars waren de verachte collaborateurs die de mensen bestalen en met de vijand hulden. En de farizeeërs en de wetsgeleerden waren de nette mensen die vooraan in de kerk zaten en met de Bijbel bezig waren. De knappe koppen van het Bijbelgenootschap, zeg maar. De theologen die het voor het zeggen hadden. En dan lees je, net als in Matthäus 21, dat de slechterikken naar Jezus luisterden, de hoeren en de tollenaars. En de nette kerkmensen aan het murmureren waren, net als het volk Israël in de woestijn. Altijd wat te klagen. Ze hebben harde harten op slot voor God. De beide zonen zijn vertegenwoordigers van die laatste twee groepen, de tollenaars en de farizeeërs. De jongste zoon toont een diep gebrek aan respect voor zijn vader. Hij wil zijn deel van de erfenis stantepeden. Terwijl de vader nog leeft, dat was hetzelfde als hem doodwensen. Een typische vader uit het Midden-Oosten zou zo'n jongen onterfd hebben. Maar de vader geeft hem zijn deel. Hij verdeelt zijn bezittingen naar Deuteronomium 21, vers 15 tot 17. 2/3 naar de oudste, 1/3 naar de jongste. Hij zal een gedeelte van zijn land hebben moeten verkopen. Zijn naam zal er onder hebben geleden. Maar hij doet het. Geen rancune, blijft van zijn zoon houden. Nou, u kent het verhaal, neem ik aan. De jongste verkwanselt zijn vermogen. En toen alles op was, kwam er hongersnood. De farizeeën onder de luisteraars zullen gedacht hebben, dit verhaal gaat de goede kant op. Boontje komt om zijn loontje. Maar nee, er komt een vreemde wending. Die jongste zoon komt bij de varkens tot inkeer en besluit om terug te gaan naar zijn vader. Hij bereidt een hele speech voor van wat hij zal zeggen. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. Hij erkent zijn zonde en wil ervoor betalen. Het geld teruggeven dat hij verkwanseld heeft. Maar hij krijgt niet eens de kans om zijn toespraak af te maken. De vader ziet hem al in de verte aankomen. Hij stond op de uitkijk. En hij doet 3 dingen. Hij rent op hem af, valt hem om de hals en hij kust hem. Geen verwijten, zo van, waar ben je geweest? Hoe heb je dat toch kunnen doen? Nee. Geef hem het mooiste pak en trek het hem aan. Doe hem een ring om zijn vinger. Met andere woorden, geef hem mijn kredietkaart. Geef hem ook een paar nieuwe schoenen. En slacht het gemeste kalf. Met andere woorden, bouw een feest voor het hele dorp. Krijgen we het er niet benauwd van? Die jongen die de naam van de familie te grabbel heeft gegooid en het deel van het vermogen van zijn vader verkwanseld heeft, wordt in ere hersteld alsof er niets gebeurd is. God is ongelooflijk vrijgevig. Al je zonden volkomen vergeven. Zover als het oosten verwijderd is van het westen, zover heeft hij onze zonden van ons verwijderd. Psalm 103. Er wordt feest gevierd. Maar het verhaal eindigt hier niet. We noemen dit verhaal het verhaal van de verloren zoon. Hij die dood was en weer tot leven kwam. Maar er waren eigenlijk 2 verloren zonen. Het verhaal begint pas. Jezus spreekt niet alleen tot en de hoeren. Hij spreekt ook tot de farizeeërs en de wetsgeleerden. Er is ook nog die oudste zoon. De jongste zoon komt thuis en valt zijn vader in de armen. de oudste zoon, hoort de muziek en het gedans als hij dicht bij huis komt, maar hij blijft op een afstand. Hij roept een van de knechten en vraagt hem wat er aan de hand is. Die vertelt hem droogjes: je broer is thuisgekomen en je vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond en wel teruggevonden gekregen heeft. Die jongen wordt ziedend en wil niet naar binnen gaan. In de eerste plaats is uit zijn reactie te horen dat de liefde van de vader kostbaar is. Er zijn commentatoren die beweren dat er in dit verhaal wordt gedaan alsof de verzoening niks kost. De oudste zoon maakt fijntjes duidelijk dat de vader ongelooflijk vrijgevig is door die nietsnut van een broer van hem zo te overladen met geschenken. Hij wordt in alle rechten hersteld. Het kost wel degelijk iets. Het gaat hem ook wat kosten. Maar verder is duidelijk dat die oudste zoon even weinig respect voor zijn vader heeft als de jongste aanvankelijk had. De manier waarop hij zich tot zijn vader wendt is brutaal. Hij zegt niet: pa, ik wil even met u praten. Maar hoor eens hier, ik heb me al die jaren afgezwoegd, maar u hebt me nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Denkt u echt dat die jongen altijd als een vegetariër heeft geleefd? En bovendien, hij wil met zijn vrienden feest vieren. Niet met zijn vader. Die vent leidt aan de ergst mogelijke zonde. Hij geeft niet om zijn vader en wil zijn eigen verlosser zijn. En dat is het ergste wat je je kunt indenken. En je kunt het verbergen onder een vrome smoel en het zingen van psalmen. De Heere zegt tot Jesaja, hoofdstuk 66... Ik sla acht op mensen met een gebroken geest, op ieder die huivert voor mijn woorden. Nederigen kunnen binnenkomen, maar trotsen van hart blijven buiten. Ook farizeeërs en wetgeleerden zijn welkom bij God. Mijn jongen, jij bent altijd bij me en alles wat van mij is, is van jou. Maar ze moeten zich wel bekeren. Bedenk wel, Jezus spreekt met farizeeën en wetgeleerden, mannen die de Bijbel kenden. Waar denken ze aan bij Jezus' woorden? Een vader had twee zonen. Al in het begin van de Bijbel staat een oudste zoon er gekleurd op. Kain, die zich niet wilde buigen voor God en zijn broer Abel vermoordde in een vlaag van jaloezie en boosheid. Genesis 4. En verder in het boek Genesis, wie denkt je niet aan Ismaël en Isaac? Genesis 21. U weet wel, Ismaël, die oudste zoon van Abraham, die zijn jongere broertje zo pestte dat hij weggestuurd werd. De oudste verachtte de jongste. Hij wilde niet de minste zijn. Hij had lak aan de plannen van God. En hij was niet meer welkom bij Abraham, de grote vaderfiguur in het Oude Testament, die zijn gemeste kalf slachtte, gastvrij was en zijn hart openstelde voor die drie onverwachte gasten die op bezoek kwamen. Genesis 18. Maar Ismaël moest weg. Of Esau en Jacob. Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehaat, zoals God later concludeert bij de profeet Maleachi. Ook hier wilde de oudste zijn eigen verlosser zijn. Hij verkoos soep boven God. Genesis 25. Het verhaal dat Jezus vertelde had echo's van die oud-testamentische geschiedenissen. Ik zou er nog meer kunnen noemen. Waar gebeurt over echte mensen. Niet alleen maar verhalen. Oudste zonen die het hebben verbruikt bij God. De kenners van de Bijbel, de farizeeërs en de wetsgeleerden moeten extra door Jezus zijn geraakt. Ze hadden de kennis om te begrijpen dat die oudste zoon iets goed te maken had. De gelijkenis heeft een open eind. We weten niet wat er van die oudste zoon geworden is. Het blijft een uitdaging voor alle vrome lieden die te veel van zichzelf denken. We zitten misschien in de kerk, maar gaat God ons accepteren? In de vorige twee gelijkenissen uit Lucas 15, die ik niet gelezen heb, gaat de herder die een schaap kwijt is, of de vrouw die een geldstuk verloren heeft, op zoek naar het verlorene. En ze vieren feest als het verlorene gevonden is. Eigenlijk had die oudste zoon uit de derde gelijkenis ook op zoek moeten gaan naar zijn broer. Maar daar lees je niets over. Wij hebben een oudste broer die in opdracht van zijn vader wel op zoek is gegaan naar zijn jongere broers en zussen. Hij heeft zijn leven voor hen gegeven, om hen terug te brengen bij de Vader, om ons thuis te brengen bij God. En hij gaat een geweldig feest voor ons aanrichten als hij terugkomt. Het bruiloftsmaal van het Lam. Wij zien daar naar uit, niet waar? Dan zullen allen die dood waren geweest weer levend worden door hem. De vraag is nu of je wilt worden uitgenodigd voor het feest. Iedereen is welkom. Maar wie zichzelf willen verlossen, blijven buiten. Amen.